Goedemorgen. Het is fijn om hier weer te zijn. Dat is niet zo lang geleden. En dan zijn we er alweer. Ja, we zijn nog meer thuis. We kunnen een gedeelte lezen uit Genesis. We hebben een paar weken geleden nagedacht over Genesis 1 tot en met 3. En daar is echt niet alles over gezegd. Dat heb ik toen ook al aangegeven. Er is zoveel over te vertellen. Dat je volgens mij kun je er wel 10 of 20 preken over houden. En dan is bij nog niet uitgepreekt over dat gedeelte. Maar ik wil graag een stapje verder gaan, en namelijk naar Genesis hoofdstuk 4. En het viel mij op dat ik daar 1 keer in de afgelopen 35 jaar over heb gepreekt. Ik hou dat bij. En ik dacht, dat heb ik maar 1 keer gedaan. Dat is gewoon eigenlijk veel te weinig, want het is een heel belangrijk gedeelte en er staat zoveel. Genesis hoofdstuk 4. En dat begint dan met het gedeelte, de mens had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En ze werd zwanger en baarde Kaïn. En zij zei, ik heb met des Heeren hulp een man verkregen. Voorts baarde zij zijn broeder Abel. En Abel werd schaapherder, Kaïn landbouwer. Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten van de aarde aan de Heeren een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen van zijn schapen, van hun vet. En de Heeren sloeg acht op het offer van Abel en het offer van Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok. En de Heere zei tot Kaïn, waarom zijt gij toornig? En waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat. Doch over wie gij moet heersen. Maar Kaïn zeide tot zijn broeder Abel, laten wij het veld ingaan. Dat staat bij tussen haakjes, dat wil zeggen dat het niet in elke grondtekst staat. Dus niet in elke originele tekst staat dit zo. Toen ze in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. En toen zeide de Heere tot Kaïn, waar is uw broeder Abel? En hij zei, ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? En hij zei, wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem. En nu, vervloekt zijt gij, ver van de bodem die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven. Een zwerver en een vluchteling zult gij op aarde zijn. Toen zei de Kaïn tot de Heer, mijn misdaad is te groot om een straf te dragen. Zie, gij verdrijft mij heden uit het land en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, een zwerver en een vluchteling op de aarde. Ieder die mij aantreft zal mij doden. Toen zeiden de Heere tot hem, geenszins, ieder die Kaïn doodt zal zevenvoudig boeten. En de Heere stelde een teken aan Kaïn. En niemand die hem zou aantreffen, zou hem verslaan. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de Heer en ging wonen in het land Not, ten oosten van Ede. En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en ze werd zwanger en baarde Henoch. Daarna werd hij de stichter van een stad en noemde deze stad naar zijn zoon Henoch. En aan Henoch werd Irad geboren en Irad verwekte Meguiaël. Meguiaal verwekte Methusael en Methusael verwekte Lamech. En Lamech nam zich 2 vrouwen. De een heette Ada en de andere Silla. En Ada baarde Jabal. Hij is de vader geworden van hen die in tenten en bij de kudde wonen. En de naam van zijn broeder was Jubal. En hij is de vader geworden van alle die de citer en de fluit bespelen. En misschien ook wel het orgel. Bedenk ik me nu. Naar jou gezegd. En Silla baarde eveneens, namelijk Tubal-Kaïn, de vader van alle smeden en alle die koper en ijzer bewerken. En de zuster van Tubal-Kaïn was Naama. En Lamach zei tot zijn vrouwen, en dat is een lied, dat staat er niet zo, maar dat kun je uit de context wel opmaken. Ada en Silla, hoort naar mijn stem, vrouwen van Lamech, neig uw oor tot mijn reden. Ik sloeg een man dood om mijn wonden, een knaap om mijn striemen. Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken. Er staat een eindje daarvoor. Maar Lamech 77 maal. En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw. En zij baarde een zoon en gaf hem de naam Seth. Want, zei zij, God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel. Hem immers heeft Kain gedood. En ook aan Seth werd een zoon gegeven. En hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam van de Heere aan te roepen. Tot zover die lezing uit dat hoofdstuk 4 van Genesis. Wat mij opvalt, en hier is ook heel veel over te zeggen, en dat kan ook niet allemaal vanmorgen aan de orde komen. Dat zeg ik alvast bij voorbaat bij, want anders gaat u denken, ja, daar gaat hij ook wat over zeggen, maar dat is onmogelijk om alles te noemen. Maar dit gedeelte, dit Genesis hoofdstuk 4, wordt door twee geboorten omsloten. Het begint met een geboorte en het eindigt met een geboorte. Dat is het eerste wat in ieder geval mij opviel. Toen dacht ik, ja, dat is goed om over na te denken. Een geboorte, een nieuw leven, daar gebeurt wat. En je weet nog niet wat er allemaal uitkomt uit dat leven. En wat er zich plaatsvindt in dat leven van een boreling. Iemand die net geboren is. Dat moet zich allemaal nog zetten. Toch is er hier van alles aan de hand. Kain, daarvan zegt Eva, de vrouw, de moeder van de levende. Dat zij met Gods hulp een man heeft gekregen. Een man gekregen met Gods hulp. En ten aanzien van Seth zegt zij, God heeft mij een andere man gegeven. En dan komt ook nog Enos, dat is aan het eind. En in die dagen, toen begon men de naam van de Heer aan te roepen. Dat heb ik er ook boven gezet, het aanroepen van de naam van de Heer. Want volgens mij draait het in dat stuk daarom. Welke weg kies je? En er zijn er in dit gedeelte zijn er volgens mij twee wegen. En dat is echt het uitgangspunt voor mij nu. Omdat de Bijbel dat zo aangeeft. Het is aan de ene kant de lijn van de mensen die God aanroepen, de Heere aanroepen. En aan de andere kant de lijn van de mensen die weggaan van het aangezicht van de Heer. Dus er zijn er die God oprecht zoeken. En er zijn die weggaan van het aangezicht van de Heer. In het Nieuwe Testament staat in 1 Korinthe 8 vers 5 staat dit. Want al zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op aarde. En werkelijk zijn goden in menigte. Ja, er zijn dus goden die je kunt dienen. Er zijn dus machten, krachten in die wereld aanwezig, waar ook die macht en die kracht van uitgaat en die mensen willen dienen. Dus niet de God die zich laat kennen als de ik ben, maar de goden die daar in menigte zijn, die worden gediend. Nou, er wordt gezegd in dit gedeelte, Kain wordt landbouwer en Abel wordt schaapherder. En beide gaan offeren. Wat me opviel is gevallen in de afgelopen jaren, dat in kinderbijbels zie je altijd de rook van Abel, van het offer, op de plaatjes omhoog gaan. En van Kain zie je de rook naar beneden gaan. Alleen er staat niks over die rook. Dat staat er niet. Er staat iets over dat offer. Ze erkennen allebei volgens mij, als ik dat goed lees, de afhankelijkheid van God. Die broers hebben niet een opdracht, tenminste ik lees het niet, er staat niet een opdracht van God in. Ga offeren en geef mij een deel van de opbrengst, dat staat er niet. Maar de vraag is, zijn beide oprecht? Hoe zit het in hun hart? En dat kunnen we ons vanmorgen onszelf ook afvragen, hoe zit het in ons hart? En de Heer zei tot Kain, staat er in vers 6, waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? God kijkt naar Kain en ziet wat. Je zou het ook kunnen noemen, waarom ben je te neergeslagen? Of waarom ben je depressief? Wat is er met jou aan de hand? Als je het anders vertaalt, zou je kunnen zeggen, als je goed doet, mag je opheffen je gezicht, je gelaat. Dat is lastig om zo te vertalen in het Nederlands, maar zo zou je dat kunnen zeggen. Als je goed doet, mag je opheffen je gezicht, je gelaat. Of nog anders gezegd, als je goed gedragen had, zou je rust hebben. Zo niet, dan knaagt die zonde aan de deur. Met andere woorden, die zonde die er is, bepaalt wat Kain doet. En die zorgt voor een kloof tussen Kain en God. Terwijl hij toch God zoekt op dat moment om zijn hachje te redden, zou je kunnen zeggen. Bij Adam in Genesis 3 en bij Kain in Genesis 4 zie je datzelfde, die zonde een grote invloed heeft in het leven. En die depressiviteit, die teneergang, die neergeslagenheid, dat gezicht dat naar beneden gericht is, daar draait het om, Die uit zich heel makkelijk in een vorm van actie naar de naaste, in een vorm van woede. En dat gebeurt hier ook. Er ontstaat woede bij Kaïn. En God zegt, mocht hij uw gezicht het niet opheffen, indien gij goed handelt. Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager, als een krabber zou je kunnen zeggen, iemand die aan die deur krabbelt om binnen te komen aan die deur. Wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Dus Kaïn moet die zonde beheersen, onder de duim houden. zouden we ook moeten doen. Maar kunnen we dat? Daar zit het probleem. In Romeinen 6, en ik wil dat graag toch even lezen, ook in zijn context. Het is een gedeelte wat misschien iets langer is dan we gewend zijn, maar toch goed. In Romeinen 6. Daar komt die vraag met zoveel woorden aan de orde. Wat zullen we dan zeggen? Mogen we bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Heel bekend gedeelte. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet, zegt Paulus tegen die gemeente in Rome. Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet, dat wij alle, die in Christus Jezus gedoopt zijn, we zitten hier naast zo'n doopplaats, doopvond, doopbad, dat we, die in Jezus Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn, we zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. We zijn dus met hem gestorven. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij, gelovigen, zeg ik hier tegen deze gemeente, in deze gemeente, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden en we niet langer slaven van de zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van zonde, van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Daar we weten dat Christus nu uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan. En dan komen we steeds dichter bij het punt waar het uiteindelijk komt. Zo moet het ook voor u vaststaan. Dat ge wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Daar draait het dus om. Zie op Christus. Als de zonde als een belager aan je deur ligt, als de zonde daar krabt, als er weer wat gebeurt in je leven en je denkt, oh, daar gaan we weer. Weet dan dat je levend bent met Christus, opgestaan met Christus. Je bent met hem gestorven en met hem opgestaan. Die oude mens is begraven. Alleen ik moet u zeggen, en dat is gewoon heel vervelend, die steekt voortdurend de kop op. En dat heb ik in mijn eigen leven ook, en dat zullen we allemaal herkennen. Die oude mens, die zegt zo nu, die fluistert van alles in. Dat dacht jij wel. Heb je dat wel? Er wordt van alles gefluisterd, er wordt van alles gezegd. Er komt van alles om het hoekje, zou je kunnen zeggen. Laat dan, en daar komt de opdracht, laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat je aan zijn begeerte zou het gehoorzamen. Laat die zonde die daar krabt aan die deur, die probeert binnen te komen, laat dat buiten, laat dat los en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt uw leden ten dienste van God. Als mensen die dood geweest zijn, maar thans, dankzij Christus Jezus, God zijn geloofd en geprezen, thans leven, en stelt uw leden op als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is de boodschap. Genade kocht mij vrij. Genade geeft mij ruimte. Genade biedt mij leven. Genade, daar draait het om. En dat is in Genesis, is dat ook al bekend. Die genade is daar al. Want in Genesis 3 vers 15, en dat wordt ook het proto-evangelie genoemd, daar staat het al. Dat is de eerste keer dat het evangelie wordt verkondigd. En daar wordt al gewezen op Jezus Christus, die de genade zal bieden. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, zegt hij tegen de slang. Tegen uw zaad en haar zaad, dat is Zera. Daar kom ik zo nog op terug. En dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Wat een boodschap. Die macht van Satan is teniet gedaan. Daar wordt het al gezegd, in Genesis 3 vers 15. Dat is de eerste keer dat het evangelie in zijn, zou kunnen zeggen, zijn volle omgang wordt neergezet. De zonde heeft geen macht over je. De duivel heeft geen macht over je. Je bent vrij van die zonde. Als je met Christus bent gestorven en begraven. En opgestaan bent in nieuwheid van leven. Dan ben je een nieuwe mens. Wat een boodschap. En daar gaat het hier over. Tussen die twee blijde boodschappen van die blijde geboorte speelt zich heel veel af. Er is, hebben we gezien, de groei van een cultuur. Verschillende culturen. Er wordt gesproken over ijzersmeden. Er wordt gesproken over schaapherders. Er wordt gesproken over wonen in tenten. En zou ik zeggen, het in cultuur brengen van de wereld wordt daar als het ware neergeschreven. Maar er wordt ook geschreven over de groei van de zonde. En de twee lijnen die zich daar ontvouwen. De lijn van de oprechte godzoekers, die het uiteindelijk zelf ook niet kunnen. En de lijn van de niet-godzoekers of de andere godzoekers. Het lied van Lamech, en dat is wel een lied wat ja, mij een heel tijdje heeft beziggehouden, lijkt niet te gaan over wat hij heeft gedaan, maar over wat hij zou kunnen doen als de nood aan de man komt. Lamech heeft de mogelijkheid of is bereid om wraak te nemen. Hij zou kunnen gaan wreken, zich kunnen gaan wreken. Dat is wat daar staat. Was Kaïn nog afhankelijk van God? Lamech lijkt het niet meer te zijn. En daarmee is Lamech niet zo positief, niet zo'n positieve figuur. Lamech lijkt het recht in eigen hand te nemen. En ik zeg het voorzichtig, maar het is daar te lezen. Je leest het daar. Lamech neemt het recht in eigen hand of was geneigd het recht in eigen hand te nemen. Lamech is zo een trotse man die niet aarzelt om de tegenstanders te doden, uit de weg te ruimen. Dat is wat die tekst betekent. En in die mindset van Kaïn, daar gaat het fout. Kaïn spreekt wel met God en denkt, het gaat mij fout in het leven. Maar bij Lamech komt dat allemaal aan de oppervlakte, komt dat naar buiten. Wordt dat ten volle, zou je kunnen zeggen, tentoongespreid. Ten volle zichtbaar. Nou viel me nog wat op. Uit Genesis 5... En dan loop ik even een heel stapje verder. Maar dan gaat het over de toledood van Adam. Het geslachtsregister zou je kunnen zeggen van Adam. Of de geboorte van de geslachten van Adam. Wie komt er uit Adam voort? Dat is wat er staat. Daar blijkt uit dat gedeelte dat de eerste persoon die geboren wordt en die genoemd wordt in de Bijbel na de dood van Adam, dat Noach is. En dat kwam ik tegen in dit boekje. Ik wist ook dat het er stond. Wat zegt het woord van God over? Ik weet niet of iemand die boekjes kent. Het is een serie van een stuk of vier boekjes. Jaren geleden uitgegeven. Door broeder H. Mol. En die schrijft op bladzijde 98. Dat Adam stierf in het jaar 930. Hij heeft dat allemaal op een rijtje gezet. Met zo'n prachtig schemaatje. En dat kom je in meerdere boeken kom je tegen. En ik vind het een heel handig schema. Ik heb het zelf wel eens nagerekend. En ik denk dat het klopt. Er zijn best wel wat vraagtekens hier nabij te zetten. Of wij goed kunnen rekenen, maar het laat zien hoe geslachten elkaar opvolgen. En in het jaar waarin Adam sterft, wordt niemand genoemd die geboren wordt. Maar een paar jaar later is het Noach, de eerste die geboren wordt na de dood van Adam. Adam heeft dus zowel het goede als het kwade, en dat is wat mij opviel, van zijn nageslacht gezien. Hij zag de godzoekers en hij zag de niet-godzoekers. Hij zag dat er mensen waren die God serieus namen, en mensen die God niet serieus namen. En het gaat fout bij Lamech, in ieder geval in de zin dat het openlijk en zichtbaar wordt in heel die wereld. Want Lamech nam zich twee vrouwen. De ene heette Ada en de andere Silla. En Ada baarde Jabal, hij is de vader geworden van hen die in tenten wonen en in kudde. En de naam van zijn broeder was Jubal. En hij is de vader geworden van alle die citer en fluit bespelen en orgel, zei ik al. En Silla baarde eveneens, namelijk Tubal-Kaïn, de vader van alle smeden. Cultuur doet zijn intrede. Cultuur wordt hier gevormd. Cultuur krijgt hier vorm in het leven. Adam krijgt een heleboel nakomelingen, maar er wordt alleen Seth van genoemd en ook Enos. En het grote verschil tussen Kain en Seth, en daar moeten we naar kijken in hoofdstuk 4, is dat Kain wordt man genoemd. En in plaats van die man, Kain, wordt Abel geboren, die wordt Briesje genoemd, ademtocht. Dus dat stelt niks voor, dat blaas je zo weg. Abel, blaas je zo weg. In de plaats wordt dan Seth geboren. En Seth komt van Zera. En Zera is zaad. Offspring in het Engels. Het komt voort uit die mens. Uit die slang. Wat die slang doet in de wereld. Zal God tegengaan door uit het zaad van die vrouw, het nageslacht van die vrouw, want daar gaat het om, iemand voor te laten komen die de kop van die slang vermorzelt. Moeten wij niet doen. Er zijn heel veel gemeenten die zeggen, ja, dat moeten wij doen. Wij gaan en dat zingen ze ook, wij gaan de kop van die slang vermorzelen. Dat kunnen wij helemaal niet. De kop van die slang kan alleen maar vermorzeld worden door Jezus Christus. Hij is de enige die heerser is en die macht heeft om dat te doen en heeft het gedaan. In die zin dat hij die slang buitenspel heeft gezet. En wij geven die slang vaak veel te veel eer, veel te veel macht, veel te veel kracht. Daar gaat het niet om. Dat moeten we niet doen. Seth wordt geboren. Als afstammeling, als zera, als zaad, als nageslacht. En dat slaat op, Genesis 3, vers 15. Vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. Offspring, het geslacht wat voortkomt uit die slang en uit die vrouw. Eva, de moeder van alle levenden, die geeft namen aan haar kinderen. Adam heeft alle dieren een naam gegeven, zoals we in Genesis 1 en tot en met 3, 1 en 2 hebben gelezen. Vorige keer. En ook kunnen lezen. Adam noemt de dieren. Eva, de moeder van de levenden, geeft namen aan haar kinderen. En Eva zegt van Kain, ik heb met hulp van de Heer een man verkregen. Ik heb. Dan begint het met het ik. Komt in het Hebreeuws ook aan de orde. Zij staat daar centraal. Ik heb met hulp van de Heer een man verkregen. Maar van Seth, en dat is jaren later, zegt zij, God, dat begint niet met ik. Maar dan begint ze met God. God heeft mij een andere zoon gegeven. En ik denk, je zou dat kunnen zien als een groei in het leven van Eva. Daar is een verandering, heeft daar plaats gehad. Het gaat van ik heb, met hulp van de Heer, tot God heeft mij een andere zoon gegeven. En Enos, die dan geboren wordt, uitzet, betekent man of mens. Wordt soms zelfs voor de gehele mensheid gebruikt. Net als Adam, man, Adam, uit de aarde, Adama. En dat betekent letterlijk staat voor de gehele mensheid. Kain gaat de mist in. Kain gaat de mist in met zijn religie. In de dagen van zijn zoon, van de zoon van Seth, in Enos dagen, begint men de naam van de Heer aan te roepen. Dat zijn de twee lijnen, ik heb ze al genoemd, die hier zich aftekenen. De lijn van mensen die God niet oprecht zoeken of andere goden zoeken, weggaan van het aangezicht van de Heer. En de lijn van mensen die God wel oprecht zoeken of in ieder geval roept de naam van de Heer aan. Dat wordt hier genoemd. Ik vraag me daarvan af, dat zijn wat vragen die ik heb waar we gewoon over kunnen nadenken. Hebben Adam en Eva hun kinderen niet verteld over God? Ik vermoed het wel. Ik denk dat Adam en Eva wat ze in de hof hebben meegemaakt aan hun kinderen hebben doorgegeven. Het moet wel, want het is opgeschreven. We lezen in Genesis 1, 2, 3 over hoe dat begin er was. En we weten dat het door de Mozes is opgeschreven. En misschien heeft Adam zelf al opgeschreven. Ik acht dat als zeer wel mogelijk. Dat Adam heeft geschreven, dat die boeken via die geschriften, ik weet niet waar hij op heeft geschreven, maar dat die geschriften mee zijn gegaan met Noach in de ark en dat daarna Mozes daar gebruik van heeft gemaakt. Het zou heel goed kunnen. Het is een hypothese, het is voor ons een aanname. Maar je kunt hem hard maken, je kunt ermee aan de slag, je kunt het onderbouwen. Dus ze hebben hun kinderen wel degelijk verteld over God en wat er allemaal gebeurd is. Hoe die lijnen ook daar lopen. Ook wat het verschil is tussen het offer van Kain en Abel. Adam sprak met God in de hof en Kain sprak met God buiten de hof. Maar er is nog steeds een gesprek met God. En die zoon van Seth is Enos. En ik zei al, dat is zwak en fragiel, ook een wegblazer. Een naam die voorkomt in de Bijbel als een mens die zwak is. De mens kan het niet. En ik zal een voorbeeld noemen. Psalm 103, vers 15. Daar gaat het over de sterveling. De sterveling, zijn dagen zijn als het gras, staat er. En voor sterveling wordt het woord enos gebruikt. Het begrip enos. Dus de naam enos is de sterveling. De zwakke. De wegwerpelijke. Zijn dagen zijn als gras. Als een bloem des velds, zo bloeit hij. Wanneer de wind daarover is gegaan, is hij niet meer. En de plaats kent hij niet meer. Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen. En zijn gerechtigheid over kindskinderen. En over die zijn verbond onderhouden. En aan zijn bevelen denken om die te doen. Het gaat daar om die wet. Die wet die niet wordt opgelegd als een juk, maar als iets wat leidt tot genade. Die wet, zegt Galaten 3 vers 24, is een opvoeder tot Christus. Voedt ons op, voedt de mensen op tot Christus. Brengt ons bij Christus. Ook die naam Adam, Adama, wordt in diezelfde context gebruikt. In Psalm 144, vers 3 en 4. Psalm 144. Wat is de mens? Heel bekend gedeelte. Wat is de mens? Wat is Adam? Dat gij op hem let. En het mensenkind, Ben Enos. Ben Enos is de zoon van Enos. Dat gij achter hem slaat. Dus het gaat om die mens. Die mens die uiteindelijk niets uit zichzelf kan. Wat is die mens? Waar slaat dat op, die hele mens? En God slaat achter op hem. God ziet hem. Die mens is gelijk aan een ademtocht. Zijn dagen zijn als een voorbijglijdende schaduw. We hebben het de vorige keer gehad over die Tselem. Die mens is die schaduw van God. Maar dan moet je wel in zijn licht wandelen. Daarmee lopen Adam en Enos parallel. Twee lijnen. De lijn van Adam, Zet en Enos. Dat is de lijn van de Heer, van de Godzoekers. Van de mensen die de naam van de Heer aanroepen. En vanuit Adam komt ook Lamech voort. De lijn van het kwaad. De lijn van de verkeerde kant. De verkeerde kant op gaan. Ik heb al gezegd, nou even naar het Nieuwe Testament. Het verschil tussen Kain en Abel. Hè, daar wordt dan gezegd, ja, in de kinderbijbel zie je dan die rook omhoog gaan en de rook naar beneden gaan. Maar het zegt iets over hun gelaat. Het zegt iets over hun hartsgesteldheid. Het zegt iets over dat beide een offer brengen van de vrucht van hun werk. Wij hebben dit gedaan, dit is de vrucht van het werk. En mogelijk is er wel een verschil tussen die vruchten die Kain offert en Abel die de eersteling offert. Maar dat wordt in Leviticus, dat komt verder in de Bijbel, wordt dat pas duidelijk. Maar het gezicht van Kain hangt letterlijk naar beneden. Van woede. Dan is er iets in zijn hart niet goed. Je komt het in Jona 4 vers 4 ook tegen. Hè? Jona 4 vers 9. Daar gaat het ook over dat gezicht dat naar beneden is gericht. Kain kan kiezen om zijn gezicht naar God te richten. Kain heeft die mogelijkheid om naar God te kijken. Hij kan naar God kijken en hij kan goed doen. Dat blijkt daaruit. Maar Kain kiest voor het kwaad. En doodt zijn broer. En in het Nieuwe Testament in Hebreeën 11 wordt daarover gesproken. Door het geloof heeft Abel goden een beter offer gebracht dan Kain. Door het geloof. Het heeft dus alles te maken met die zaak van het hart. Waar is het hart op gericht? Is het op God gericht, op die schepper gericht? Of is het op andere goden gericht? Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was. Daar God getuigenis gaf aan zijn gaven. Hierdoor spreekt hij nog, staat in Hebreeën 11 vers 4, nadat hij gestorven is. Abel getuigt bij leven en in sterven van die levende God. Je kunt dan wel een oprechte Godzoeker zijn, maar de vraag is, hoe is je hart? Hoe is het met jouw hart gesteld? Hoe is het met ons hart gesteld? Er is een heel groot verschil tussen mensen die menen God ja, te kennen en hem te dienen, die dat menen, die dat vooronderstellen, en mensen die God kennen en erkennen dat hij Jahwe is. Dat hij de God is die zegt, ik ben er. Ik ben er. God dienen, zoals hij gediend wil worden, is hem aanbidden in geest en waarheid. Dat is waar het om draait. Dat is ook wat het Nieuwe Testament duidelijk maakt. Even terug naar dat ik ben. God toont zich als de ik ben. Je ziet dat in Exodus 3. Ik heb dat vorige keer volgens mij ook genoemd. Daarop zeiden Mozes, Exodus 3 vers 13 tot 14. Mozes zei tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom? En dat is zijn probleem. Hij wordt dus naar Israël, naar het volk gestuurd dat daar in Egypte verblijft. Wanneer ik tot hen kom en zeg, de God van uw vader heeft mij tot u gezonden. En zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik dan antwoorden? Toen zei de God tot Mozes, ik ben die ik ben. En hij zei, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij tot u gezonden. Ik ben. Dat wijst niet alleen maar op wie God is, maar ook Jezus Christus. Die wijst door zijn leven op wie God is. Jezus laat zien wie God is. Ik ben, heeft mij tot u gezonden. Voort zei de God tot Mozes, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, de Heere, de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam voor eeuwig. En zo wil ik aangeroepen worden, van geslacht tot geslacht. En het begon daar bij Enos. In die dagen begon men de naam van de Heer aan te roepen. Exodus 6 vers 3 zegt het zo, ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God, de Almachtige, de El Elyon, de God die boven alles staat. Maar met mijn naam, Heere, ben ik hun niet bekend geweest. En zo roept Jona ook, in het boek Jona ook, God, wordt God aangeroepen, die medereizigers, de God van het verbond. Daar wordt ook geschreeuwd naar Yahweh, God red ons, God help ons. De God van Israël is niet zomaar alleen maar Israëls God, maar is Heer over alles. Dat is de God die boven alles staat en alles onder de hoede heeft. Die heeft de mensenkinderen op het oog, zegt de Bijbel. God ziet ons zitten, letterlijk en figuurlijk. Waarom? Omdat er één naam is gegeven aan deze wereld. En dat staat in Handelingen 4 vers 12. Dat is de naam van Jezus. En ik weet niet of je dat zou kunnen zingen. Kan je dat spelen? Geen andere naam? Ik zou dat zo, als het kan, aan het eind van de verkondiging willen zingen. Ik weet niet of het kan, maar het zou mooi zijn. Want de Bijbel zegt, er is maar één naam gegeven onder de hemel tot behoud. Dat is de naam van Jezus Christus. En dat wordt al genoemd in Genesis 3 vers 15. Heel die Bijbel wijst steeds op Jezus Christus. Hij zal komen, hij zal doen. Hij is die ene middelaar tussen God en mensen. Hem mogen we aanbidden in geest en waarheid. En dat is niet uit eigen kracht, dat is de kracht die God verleent. Zo wordt aan Seth een zoon geboren en noemde hem Enos. Toen begon men de naam van de Heer aan te roepen. Toen al wist men dat eenmaal Christus zou komen. Ze keken vooruit naar die belofte die God had gedaan in Genesis 3 vers 15. En dan wordt er gezegd in Hebreeën 12, hef dan de slappe handen op en strek de knikkende knieën. Nou, ik heb nog alles knikkende knieën. En ik heb ook het gevoel dat als ik mijn handen op heb, dan val ik om en dan kan ik niks meer vasthouden. Laat los. Heel moeilijk. Maak een rechtspoor met uw voeten, opdat geen kreupel is niet uit het lid geraken, doch veel hier genezen. Jaag naar vrede met allen en naar heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erbij toe dat niemand verachteren van de genade van God en dat geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten en daardoor zeer velen zouden worden besmet. Want gij zijt niet genadig, staat er dan in vers 18 van Hebreeën 12. Tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en storm in, tot het geklank van een bezuin en tot het geluid van een stem bij het horen waarvan zij verzochten, dat er verder niet tot hen werd gesproken, want ze konden dit bevel niet dragen. Zelfs een dier dat de berg aanraakte, werd gestenigd. Zo ontzagwekkend en ontzaglijk was het verschijnsel dat Mozes zei, ik ben enkel vrezen en beven. Ik zie het niet zitten, zegt Mozes, om God te ontmoeten. Ik kan het niet. Maar, zegt dan de schrijver van Hebreeën, brief, gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizenden talen van engelen, en tot de feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemel. Wij zijn ingeschreven in het boek van het leven. En tot God, de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. Het bloed van Abel is in die aarde terechtgekomen. Adam, de mens, wordt opgenomen in de Adama, die rode aarde, die bloedgrond. Maar Jezus Christus, die gaf zijn bloed, zijn leven, voor ons. Opdat wij, als we naar hem zien en geloven en weten dat hij is opgestaan, Dan mogen we zien wat er in vers 25 staat van Hebreeën, wat ik net noemde. Zie dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst, want als genen niet ontkomen zijn toen ze hem afwezen, die de godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij als we ons afwenden van hem die uit de hemel spreekt. Aanbidden in geest en waarheid. Dat wil zeggen, je zou het zo kunnen zeggen, in de geest van de waarheid. Want de trooster wordt genoemd in Johannes 15, de geest der waarheid. Een geest van waarheid. Wanneer hij komt, de geest van de waarheid, dan aanbidden we hem door de geest. Want hij is immers helper en trooster. Hij komt ons in alles te hulp. Je zou dus kunnen zeggen, dat is in een geest van waarheid. Het moet kloppen. Het gaat om een houding van oprechtheid en echtheid. Daar spreekt de Bijbel over. Toen begon men de naam van de Heer aan te roepen. En dat gebeurt tot de dag van vandaag. En hem mogen we kennen door Jezus Christus, onze Heer. Hij heeft zich getoond als het karakter van God. De afstraling van zijn heerlijkheid. Zijn wezen zien we in Jezus Christus. Het wezen van wie God is. Daar zien we het karakter van God. In Jezus Christus. Laten we onze ogen dan gericht houden op hem. De overste leidsman en voleinde van het geloof. En laten we zo het leven ingaan. De wereld ingaan. Als lichtende sterren in die donkere wereld. We hadden het van tevoren ook even over. En dat zullen we allemaal herkennen. Het is heel donker en duister nu in de wereld. Er hangt een dreiging over die wereld. Maar wij hebben hoop. Wij mogen zien op Jezus Christus. Die eenmaal zal komen. En we verwachten hem. Maranatha. Jezus komt.